Aflevering 3, seizoen 4. Wie beheert het familievermogen? Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten familie en erfrecht. In deze 10-delige serie spreken Inge Diepman en Joost Dix met diverse gasten. Hier zijn advocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Joost, wat goed om hier weer te zijn.
Zeker.
Goedemorgen.
Jij bent en wat een gast hebben we.
Nou, maar diegene ken ik nog niet. De luisteraar ook niet, maar jij wel. Ik denk dat jij regelmatig met haar hier aan deze tafel zit, vermoed ik.
Onze gast is ook al meer dan 10 jaar aan ons kantoor verbonden. Vanaf de start bemant zij het wetenschappelijk bureau van ons kantoor.
Maaike Steegmans, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Wat leuk dat jij hier aansluit. Zeker ook omdat jij expert bent op het gebied van het onderwerp wat wij in deze podcast centraal zetten. Dat is namelijk het beheer van familievermogen. Je bent docent overigens ook op verschillende opleidingen. En jouw promotieonderzoek is gewijd aan het beheer van familievermogen. En nou gaan we straks de diepte in. Maar even in zijn algemeenheid. Waarom is het zo'n leuk onderwerp?
Nou, omdat we in Nederland eigenlijk niet een hele specifieke figuur kennen om familievermogen te beheren. Of een beheerfiguur in het algemeen. Hè. Een hele bekende figuur uit het buitenland. Die zie je ook wel in series terugkomen. Dat mensen dan een trust oprichten voor hun kinderen. Waar dan de studiegelden ingaan. Zoiets hebben wij in Nederland niet. En het is ook een figuur die meerdere rechtsgebieden bestrijkt. Dus je hebt te maken met het familierecht, je hebt te maken met het vermogensrecht, je hebt vaak te maken met het ondernemingsrecht. En waar rechtsgebieden samenkomen, daar ligt altijd mijn bijzondere interesse.
Omdat het schuurt of omdat het past?
Nee, omdat het dus heel vaak schuurt. En omdat we zulke specifieke juristen vaak in de praktijk hebben, dat zij wel iets weten van een ander rechtsgebied, maar vaak te weinig om te beseffen of hetgeen wat zij bedenken dat goed is voor hun cliënt, of dat ook helemaal goed gaat in het andere rechtsgebied.
En het gaat heel vaak samen, hè? Dus het familierecht en het ondernemingsrecht. Joost, volgens mij in een van de vorige series hebben wij daar een...
We hebben een hele mooie podcast over gemaakt. Ook omdat het heel vaak aan de orde is. Hè? Dus heel veel...
Ja, maar toen zei je ook wel van, nou ja, het is iets wat eigenlijk nog enorme stappen moet maken.
Ja, absoluut, absoluut. Het is natuurlijk niet voor niks dat daar zo'n promotieonderzoek van is van Maaike. Dan moeten er heel veel stappen gemaakt worden. En het is aan de orde van de dag. Hè? Dus wij wikkelen hier elke dag weer nalatenschappen af of zijn betrokken bij geschillen over nalatenschappen waar een onderneming in zit. En misschien wel meerdere ondernemingen, hele kerstbomen soms. Dus het is ook heel belangrijk dat daar veel kennis over is.
Wie beheert het familievermogen? Wat te doen in het geval dat het om een nalatenschap gaat waar een onderneming in zit? Nou, we zetten het voor je op een rij in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. We hebben dus in Nederland, zei jij net, geen specifiek beheerfiguur om het familievermogen te beheren. Nee. Waarom niet? Want er is toch wel in de loop der eeuwen veel familievermogen geweest.
Dat is zeker waar. En dat heeft voornamelijk te maken met... Nou, een van de redenen die ik in mijn onderzoek naar voren laat komen is dat we op een gegeven moment zijn gaan werken aan een nieuw burgerlijk wetboek. Dat is in de jaren 50, 60 is dat gestart. En dat is een hele lange tijd is dat in ontwikkeling geweest. In de jaren 90 is dat op een gegeven moment ingevoerd. En daar zat heel lang een bewindfiguur in. En bewind wil eigenlijk zeggen dat er een bewindvoerder is die jouw vermogen beheert. We kennen dat bewind. We kennen dat bewind bij op het moment dat je bijvoorbeeld een ouder persoon hebt die niet meer helemaal in staat is om zijn eigen vermogen te beheren. Dan kan je verzoeken om een bewindvoerder bij de rechter. Die beheert dan jouw vermogen. En we kennen het bij erfenissen en schenkingen. Dan kan een erflater of een schenker zeggen, jij krijgt van mij iets uit mijn nalatenschap of uit een schenking, maar om wat voor reden dan ook vind ik dat je nog niet helemaal in staat bent om dat helemaal zelfstandig te beheren. Dus ik stel er een bewind over in. Dat zou ook een rechtsfiguur zijn, dat was het oorspronkelijke plan, die je als het ware tijdens je leven kan afspreken met iemand anders, zonder dat daar een schenking of een erfenis aan vastzit, of zonder dat er een persoon is die dus minder goed over zijn eigen vermogen kan beheren. Maar die figuur is er niet doorgekomen, die werd te ingewikkeld. En toen hebben ze het opengelaten. Toen hebben ze gezegd, nou, we regelen het voor de erfenissen en de schenkingen wel. En voor de personen die dus niet in staat zijn om zelf goed over hun vermogen te beheren. Maar als jij om wat voor reden dan ook, nou bijvoorbeeld bij een studiefonds voor jouw kinderen, zonder dat dat een schenking inhoudt, je vermogen wil laten beheren, dan kan je daar dus niet een rechtsfiguur voor inzetten die een grond heeft in het burgerlijk wetboek.
Want als je het hebt over familievermogen en het is interessant in het geval van een beheerfiguur, over wat voor vermogens praten we dan? Of hebben we het over families die nog landgoederen hebben? Of...
Ja, ik heb in mijn onderzoek heb ik 4 verschillende soorten vermogens bekeken. Dat zijn de familiebedrijven. Dus waar aandelen van een familiebedrijf in de familie zitten. Nou, dat is waar Joost en ik ook vaak op samenwerken. Het kan ook gaan om landgoederen. Dan is het soms ook wat meer het oude geld wat lang in een familie zit. Dan kan je het hebben over kunst die je in een familie zou willen houden. En beleggingsvermogen. Wat mensen graag niet zozeer nou dat specifieke beleggingsobject in de familie moet blijven, maar wel belegd vermogen in het algemeen. En het is dus zo, omdat wij niet een figuur hebben in het burgerlijk recht die daar specifiek voor geschreven is, dat men in de praktijk naar andere vormen is gaan zoeken.
Ja, want jij zei net bij de inleiding van we hebben STAK.
Juist.
Hè, de Stichting Administratiekantoor, daar werken we in Nederland al meer dan 100 jaar mee.
Juist, dat klopt. En dat is dus een figuur die is ontwikkeld om toch een vorm van beheer te kunnen creëren. En het makkelijkste voorbeeld om dat uit te leggen is bij het beheer van familievermogen. Dan heb je dus aandelen in een, laten we zeggen, besloten vennootschap, in een BV. En die aandelen die geven recht op zeggenschap en op winstrechten. En door middel van het creëren van een STAK kan je dat scheiden. Dus dan gaan de aandelen, die worden ingebracht in een stichting administratiekantoor. Die behoudt de zeggenschap over die aandelen. En de winstrechten kan je toebedelen aan certificaathouders. En die krijgen dan een stukje winstrecht op de BV. En zo kan bijvoorbeeld een vader zeggen, of een moeder die een bedrijf heeft, die zegt van nou, ik wil al een deel van het vermogen toe laten komen aan mijn kinderen of aan familieleden, maar ik wil wel zelf zeggenschap houden.
Werkt die STAK naar behoren of missen we toch die wettelijke grond voor een beheerfiguur?
Ja, dat zal dus uit het onderzoek van Maaike blijken. Hoe ik het als erfrechtadvocaat zie, ja, je moet je voorstellen, iedereen overlijdt een keer en je laat eigenlijk je vermogen, hoe dat ook ingericht is, gewoon op dat moment achter. En weten de kinderen daar eigenlijk iets van? Weten die hoe het ondernemingsvermogen bijvoorbeeld is ingericht of niet? Dat is al de vraag 1. Vervolgens kun je de vraag stellen van, goh, is het in elke situatie nodig dat er zo'n STAK is? Hè? Of is het heel handig ingericht, hè, hoe dat ondernemingsvermogen uitziet? En belangrijker nog is, en dat is waar Maaike en ik het dus vaak over hebben, hoe zit het nou met dat snijvlak? Dus hoe zit het nou met, je kunt het misschien ondernemingsrechtelijk prachtig inrichten of testamentair prachtig inrichten, maar hoe komen die twee dingen nou samen?
Maar mag ik dat zo even met jullie bespreken? Maar heel even nog over die STAK. Want ik stelde die vraag niet voor niks. Want die STAK is regelmatig onderwerp van gesprek. En
zeker,
van discussie. Volgens mij is er nog niet zo lang geleden, of nou ja, in ieder geval dit jaar meen ik, of eind vorig jaar, in Follow the Money een heel pittig stuk geweest over STAK. Want STAK zou misbruikt worden.
Ja.
Terechte kritiek. Wat was die kritiek?
Nou, de figuur wordt voor allerlei doeleinden ingezet. Dus in mijn onderzoek ging het specifiek over beheer van familievermogen. Maar je kan het scheiden van zeggenschap en economisch belang voor allerlei doelen inzetten. En het artikel van Follow the Money ging erover dat het wordt ingezet om als het ware rookgordijnen op te werpen in hele grote internationale kerstbomen, om ervoor te zorgen dat niet helemaal duidelijk is wie nou de uiteindelijk belanghebbende is van een bepaald vermogen. En dat klopt, dat die af en toe om die redenen wordt ingezet. Maar in dat interview voor Follow the Money heb ik ook aangegeven dat de figuur aan zich is niet frauduleus of is niet een figuur waarvan je moet zeggen, die hebben we niet nodig. Alleen hij kan voor verkeerde doeleinden worden gebruikt.
Je bedoelt, een verbod op STAK zou helemaal niks oplossen.
Nee, heb ik ook gezegd, dan gooi je echt het kind met het badwater weg. Ook omdat het is een beheerfiguur die we nu hebben en die we ook best prima kunnen inzetten. Hij is wel gecompliceerd als het om kleinere vermogens gaat. Maar bij grotere vermogens kan die echt een prima doel dienen voor bijvoorbeeld het beheer van familievermogen, zoals in mijn onderzoek. Als je dat helemaal zou verbieden, ja, dan heb je eigenlijk geen andere figuur om op terug te vallen.
En wie kan dat, die controle dan op die STAK uitoefenen? Als je een hele kritische, goede notaris hebt.
Nou,
heb je dan geen probleem? Of?
Ik denk dat hier wel maar dat is de notaris zo vaak, maar ook hier zit voor de notaris een poortwachtersfunctie. En ook de STAK is niet een figuur die je binnen een half uur opgericht kan hebben. Daarvoor is hij heel vrij in te richten, maar daarvoor moet hij ook heel doordacht worden ingericht.
De STAK is al meer dan 100 jaar voor ons in Nederland de oplossing voor het beheer van familievermogen. Je zegt, die moet je ook niet opdoeken, want we hebben niet iets beters. de trust, zoals we dat kennen in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Zou dat een idee zijn?
Ja, die discussie die komt zo nu en dan, en soms in meerdere mate, minder mate, die komt elke 5 à 10 jaar, wordt die weer een keer opgeworpen door voorstanders van de trust die zeggen, ja, wij kunnen die ook in Nederland invoeren. Dat is een heel ingewikkeld dogmatisch juridisch verhaal. Dat is heel ingewikkeld om die in het Nederlandse recht in te bedden. Maar als de politiek heel graag zou willen, zou dat kunnen. Zelf denk ik dat er tussenvormen zijn die ook zouden kunnen.
Nou, dat snijvlak, Joost, wat jij zo interessant vindt. Als je het plat slaat, heb je het testament en je hebt de statuten.
Ja, zo is het.
En die bijten elkaar vaak of vullen ze elkaar goed aan?
Nou ja, kijk, wat eigenlijk opvalt in die dossiers die wij behandelen, want er komt dan natuurlijk gedoe over. Hè? Of het is een hele moeilijke nalatenschap, hè? Dan zie ik hem als erfrechtadvocaat. Hè? Er komt gedoe of het is een moeilijke nalatenschap af te wikkelen. Er is wel eens verbazing, laat ik het zomaar voorzichtig zeggen, is dat testament en die statuten niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Dus dat je bij wijze van spreken in je testament zegt, ik legateer de aandelen van de BV aan mijn neef. En dat in de statuten dan staat, ja, maar die kunnen helemaal nooit bij die neef terechtkomen. Om maar een voorbeeld te noemen. Daar zouden we met elkaar nog beter op kunnen letten.
Want noem eens wat, als je nou, jij hebt het over die neef. Hè, dus dan staat er iets anders in de statuten dan in het testament wie je als erfgenaam hebt. Je hebt natuurlijk vaak ook bij families met familievermogen verschillende erfgenamen. Die waarschijnlijk ook weer een andere relatie hebben tot het bedrijf. Hoe zie je dan statuten en testamenten wel of niet op elkaar aansluiten?
Ja, nou, in de ideale wereld weet op een gegeven moment de huidige eigenaren van een bedrijf, die weten op een gegeven moment, mijn leven is eindig. Dus ik ga nadenken over hoe wil ik de volgende generatie, als het echt gaat om familiebedrijven, hoe wil ik dat de volgende generatie een plek krijgt in het familiebedrijf? En dat gaat ook heel vaak heel goed. Maar wat nou Joost al aangaf, wij krijgen vaak ook te maken met nalatenschappen dat de huidige ondernemer net te vroeg overlijdt. Dus dat er bijvoorbeeld nog niet goed is nagedacht over de gevolgen. Want in de ideale wereld kijk je naar de statuten, kijk je naar een testament en is er eigenlijk op een gegeven moment één persoon die naast elkaar legt voor die ondernemer om te kijken, oké, is hetgeen wat jij wil, wat jij voor ogen hebt, gaat dat ook inderdaad met deze twee documenten goed?
En wie is dat over het algemeen?
Nou, vanwege de specialisatie die er op dit moment in Nederland gaande is bij de juristen, heb je dus vaak een familierechtnotaris die het testament maakt en een ondernemingsrechtnotaris die zich bezighoudt met de statuten van de BV. En die komen elkaar niet altijd tegen. Buiten de juristen zijn het ook wel vaak accountants die mee kunnen denken van, nou, het wordt nu toch wel verstandig dat je iets met die opvolging gaat doen.
En laat staan dat ze in dit geval op het idee komen om de erfrechtadvocaat te betrekken. Gelukkig zien we dat wel steeds vaker. Hè, dat de notaris dan zegt, goh, ik maak hier heel ingewikkelde stukken. Maar hoe pakt dit nou uit als we straks die nalatenschap moeten afwikkelen? Of hoe pakt dit uit als we ooit bij de rechter komen? Ja. Dus we kunnen elkaar nog wel wat meer opzoeken. Maar het begint allemaal, en daar hebben we het in de vorige podcast ook over gehad, met de bereidheid om na te denken over, ja, hoe gaat het als ik er niet meer ben? En we zien daar dat er wat drempels worden weggenomen, dat het taboe eraf is. Want het was in het verleden natuurlijk ook, het blijft moeilijk om na te denken, ja, ik ben er straks niet meer. En hoe moet het dan geregeld worden? Of dat komt nog wel een keer. Hè? Want die ondernemer is natuurlijk ook vooral bezig met zijn onderneming. Die denkt, ja, moet ik nog naar die notaris over mijn testamenten denken. Ik ben hier een onderneming aan het draaien. En ik ben overigens nog helemaal niet van plan om dood te gaan. En dan is het wat Mike ook zegt, ja, is het soms te laat. En dat is eigenlijk heel jammer. Want daar kan dus enorm gedoe veroorzaken.
Ja, want nog even terugkomend op mijn vraag over die verschillende erfgenamen. Zie je dat ook? Dat doordat er verschillende erfgenamen zijn, benoemd in het testament, maar als je dan kijkt naar een bedrijf, dan hebben al die erfgenamen een hele andere relatie tot het bedrijf. Dat dan nog wel eens misloopt?
Ja, zeker. En dus zeker op het moment dat er onverwacht bijvoorbeeld iemand komt te overlijden voordat die opvolging volledig gereed is. Of dat je echt een ondernemer hebt die er gewoon nog niet van af wil. Die niet wil nadenken, wat Joost net zei, over wat gebeurt er als ik er niet meer ben. En dan kan het inderdaad zo zijn dat na dat overlijden er verwachtingen naar boven komen of verrassingen in een testament staan, dat bijvoorbeeld een kind dacht, oh, maar ik was toch de beoogd opvolger en nu gaat het naar iemand anders. Of dat er in een bedrijf, een familiebedrijf wat al enige generaties bestaat, er meerdere staken zijn en dat er bijvoorbeeld neven en nichten zijn die van elkaar denken, ja, maar wij kunnen echt niet samen verder.
Komt het wel eens voor dat doordat een testament verrassend is, dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar is?
Zeker, zeker. En dat zijn soms hele simpele voorbeelden dat er niet goed is nagedacht over een bestuurder in een bedrijf. Dus dat de ondernemer zowel eigenaar is als bestuurder, dus de aandelen heeft en bestuurder is. maar in de bovenste vennootschap van een organisatie, van een concern, de enige bestuurder is. En als die plotseling komt weg te vallen, ja, dan moet er op dat moment een bestuurder worden gezocht, want de rest moet wel doorgaan. En daar kan al, dat zien Joost en ik dus ook regelmatig, al ruzie ontstaan.
En dus dan heb je bijvoorbeeld, hè, er is een executeur benoemd in die nalatenschap, die wil de nalatenschap afwikkelen. Die ziet, hey, in mijn nalatenschap zitten aandelen van een BV, maar de BV wordt niet bestuurd. Dus dan zit de executeur eigenlijk al voor het eerste probleem. Hoe krijg ik die onderneming weer bestuurd? Dat is eigenlijk een basisdingetje. Hè? Maar wat dan gelijk voor een groot probleem kan zorgen. Hè? Want ja, hoe zorgt die executeur er weer voor dat die BV gewoon bestuurd kan worden?
Dat moet je allemaal in een eerder stadium dus regelen. Dat is de passie die bij Maaike is ontstaan. Gedurende ook je promotieonderzoek. Want als je kijkt naar statuten en naar testament, zie je dan vaak dat het testament vooral geen rekening houdt met de statuten of andersom. Dus waar moet merendeels toch de aanpassing plaatsvinden?
Ja, dat is denk ik lastig te zeggen, omdat het echt vanuit allebei de kanten kan. Maar in de ideale wereld, nou, wat Joost al zegt, is er op een gegeven moment één persoon, en of dat dan een notaris of een advocaat, is er op een moment één persoon die beide documenten naast elkaar legt en met verstand van zaken kan zeggen, dit klopt wel of dit klopt niet.
En updaten.
Ja, zeker, ja.
Zijn er gewijzigde omstandigheden? Ja. Moeten we naar kijken? Ondernemer doet er natuurlijk ook goed aan om in fiscale zin af en toe eens naar de stukken te laten kijken. Dus wel zorgen dat we af en toe weer bij die notarissen aan tafel komen.
Ja, want ik hoor jou ook regelmatig eigenlijk praten over de overdracht van aandelen. Dat gewoon goed geregeld moet worden. Dat regel je vanuit het testament of vanuit de statuten?
Ja, ook weer de combinatie. Hè? Het is ook weer de combinatie. Het moet op elkaar aansluiten. Daar gaat het om.
Het is echt een samenwerking. Het zijn twee documenten die als het ware in elkaar moeten ritsen om het vloeiend te kunnen laten verlopen.
En ik benadruk nog maar een keer de passie waarmee je hier aan tafel zit daarover. Jij zegt, daarin zitten wij toch wel enigszins in een beginstadium. De passie komt voort uit jouw boodschap. Alsjeblieft, ga op tijd aan tafel zitten. Zorg dat er één persoon is die zowel naar de statuten kijkt en daar dus ook verstand van heeft, als wel naar het testament.
Ja, en hier komen eigenlijk ook twee dingen mooi samen. Een deel theorie en een deel praktijk. Want aan de ene kant blijkt uit mijn onderzoek dat de beheerfiguren die we hebben, dat die op bepaalde punten te complex zijn. Dat daar te veel juridische onduidelijkheden in zitten, waardoor er ook een weerstand soms is om het te kunnen gebruiken. En aan de andere kant, ja, we hebben niks anders, dus we moeten het gebruiken. Maar gebruik het dan in de praktijk ook goed en laat die verschillende rechtsgebieden goed samenkomen. Er zijn gewoon op meerdere punten, denk ik, dat hier een ontwikkeling nog moet plaatsvinden.
Ja, want dat zou de ideale wereld zijn. Wat natuurlijk ook nog zo is, is stel dat het niet goed geregeld is, hè, of dat er gedoe over ontstaat, hè, en het dossier komt dus op het bureau van de erfrechtadvocaat, dan is het natuurlijk zo dat we dan heel vaak de boel nog kunnen redden. Eigenlijk altijd wel, want de nalatenschap wordt altijd afgewikkeld. Het komt altijd goed. Hè? Alleen, dan moet je dan soms onevenredig veel werk in stoppen. Dat is dan soms jammer, want het is vaak al heel veel werk om een nalatenschap af te wikkelen waar een onderneming in zit. En als de stukken gewoon niet goed zijn opgesteld, ja, is dat nog veel meer werk. Maar het is niet zo dat het allemaal helder verdoemen is en het nooit meer goed komt. Alleen ja, er gaat er heel veel werk in zitten. En ja, het kan natuurlijk ook geschillen in de hand werken. En dat wil je eigenlijk ook niet.
Joost Dix, Maaike Stegemans, wat een leuk duo zijn jullie. Hartelijk dank.
Hebben we wel eens vaker gehoord.
Alle informatie voor deze podcastaflevering. Joost, jou zie ik de volgende keer weer als ik hier weer neerstrijk. Dan zit er overigens ook weer een bekende naast je, die wel eerder op deze stoel heeft gezeten. Brechtje Boelens, zakelijk partner. En dan gaan we praten over wat je moet doen als je gaat scheiden. Nou ja, dat weten we allemaal ongeveer wel. Maar wat we misschien te weinig weten is dat je dan ook aan het erfrecht moet denken.
Hoe is het?
Maaike, nogmaals, hartelijk dank.
Dankjewel.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Wie niet alleen wil luisteren, maar ook wil lezen over familie en erfrecht, gaat naar familie-erfrecht.nl, de website van advocaten, familie en erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info@familie-erfrecht.nl.